En ik wil jullie nu uitnodigen om een vraag te stellen. En is er iemand die... nadat je de vraag hebt gesteld, dan maak ik opnieuw verbinding met Yeshua en dan channel ik een antwoord. Is er iemand die wil beginnen?
Ja, ik vind het prima.
Oké, okay, ja.
Ja. Dat heb ik eigenlijk ook opgeschreven. Ah ja, mijn nachten zijn heel vervelend, omdat ik op een verkeerd slaapniveau slaap. Oftewel, er is mij verteld dat ik dus gevoelig ben voor entiteiten. En ik neem ook aan dat... En het heeft waarschijnlijk te maken, ik herinner me namelijk ook stukken van vorige levens. En ik weet zeker dat ik ook ten tijde van Christus geleefd heb. Dus de meeste pijn en verdriet die ik voel, komen ook uit die tijd voor mij. En de vraag, kijk, ik kan me voorstellen dat wat ik 's nachts meemaak, dat het een proces is waar ik doorheen moet. Maar... Het kan ook zijn dat ik me te veel op die negativiteit in mijn onderbewustzijn richt, nog steeds. Dus als ik advies kan krijgen hoe ik dat moet bekijken,
okay.
Die slechte nachten en wat ik er nog aan kan doen, en of het misschien via hypnotherapie op te lossen is, of dat het een onderdeel is van mijn zielsontwikkeling.
Okay, ja. Yeah. Okay, je hebt een heel gevoelige energie in je. En vanuit die gevoeligheid reik je vaak te ver uit naar anderen, naar allerlei energielagen. En concreet betekent dit dat je in je slaap vaak naar een hartsbewustzijn toe gaat, een sfeer waar je thuis hoort. En het is dan alsof je de achterdeur openlaat. Dus er zit een opening daar naar een sfeer, een astrale sfeer, waarin negatieve energieën thuis horen. En de vraag is waarom je die achterdeur openlaat. Waarom je dat toestaat dat die energieën binnendringen in jouw veld en storen. En als ik tot de kern ga van waarom dat zo is, is dat je een oud schuldgevoel bij je hebt. En van daaruit wil je te veel helpen of er zijn voor anderen. En dat schuldgevoel, dat heeft meerdere oorzaken. Maar er is één vorig leven waar ik op wil wijzen. In dat leven was je een soort officier of een militair met bepaalde macht. Of je had de leiding over een groep. En op een gegeven moment besloot je te deserteren. Je besloot in te gaan tegen de autoriteit. En je deed dat omdat je zeker wist dat jij en jouw mannen ten onder zouden gaan. Je wilde die mannen ook beschermen. En dus, maar je pleegde dan officieel verraad. En je stond voor een onmogelijk dilemma. Als je die mannen meenam en redde van de dood, dan werden zij als deserteurs gezien. Maar als ze bleven, dan zouden ze zeker doodgaan. En nadat jullie gevlucht waren, liep het niet goed af later met die mannen en een deel werd om het leven gebracht of gestraft. En jij stierf uiteindelijk ook, maar met een loodzwaar schuldgevoel. En het was een. Je voelde je gebroken onder die last en die verantwoordelijkheid. En je wilde heel graag goed doen en het ook goed maken. Maar het was in feite niet jouw schuld wat er allemaal gebeurde. Maar je hebt dit wel heel diep zo ervaren. En oké, okay, ik pauzeer even, want er is nog meer. Maar is dit tot zover? Kun je daar iets bij voorstellen?
Ja, nou, ken je die film Reizen? Over die Romeinse officieren ten tijde van Golgotha, ten tijde van de dood van Christus?
Nee, ik ken die film niet, nee.
Oké, het is best wel een mooie film. Een Romeinse officier, die dan op een gegeven moment ook voelt van dit klopt niet wat er gebeurt tijdens die kruisiging.
Ja, ja.
Als ik die film zie, dan voel ik zoveel emoties om me heen gaan.
Ja, joh, jeetje. Ja.
Dus ik weet dat Yeshua daarop bedoelt.
Ja, hij wil nog. Hier op aansluitend wilde hij ingaan op die link tussen jou en de Christusenergie. Dus dan ga ik even verder daarmee.
Ja.
Ja. Ja, je hebt. Je was er in de tijd dat ik leefde. Je was enorm geraakt door mijn energie, die in feite de energie van het hart is. De Christus-energie is niet alleen van mij, het is een universeel veld. Maar via mijn woorden, via mijn ogen, werd jij heel diep geraakt daardoor. En het was inderdaad zo dat dat leven toen plaatsvond en dat er in jouw hart een soort omkering daardoor plaatsvond, waardoor je niet meer wilde buigen voor het gezag, voor elk ander gezag dan het gezag van het hart. En dat bracht je in enorme, dat gaf een enorm dilemma. Daardoor kon je die rol eigenlijk niet meer vervullen. Maar je had wel de verantwoordelijkheid voor veel mensen. En ik zie nou een beeld dat Yeshua zijn hand op je hart legt. Alsof hij die last wil. Hij zegt, het is te zwaar. Het is, dat is niet van jou, zegt hij. En het lijkt net een soort heel zwart, soort zwart gif. Kijk, als je je heel erg schuldig voelt, dan kan dat echt als een gif werken. Dat je dan niet verder kan. Het houdt je terug. Is dat duidelijk?
Ja, er is wel eens tegen mij gezegd dat ik heb al eens bij een verkeerd medium meegelopen. Toen had ik ineens door hoe dat werkt met entiteiten. En ja, dat zwarte heb ik wel eens gezien ook in een droom. Dat zich aan mij gehecht heeft. En ik ken wel de grofheid in mezelf. Hoe heet dat? Beheersen. Want die zit er ook doorheen. Alleen, het lijkt wel of ik die entiteit niet kwijt wil of zo. Dus dat bedoelt hij waarschijnlijk dat ik die achterdeur open hou.
Ja, maar waar hij naartoe wil, en wat ook denk ik het belangrijkste is met entiteit. Uiteindelijk zijn de entiteiten gewoon secundair, niet het belangrijkste. Het gaat erom waarom je een opening biedt aan die entiteit, hè? Want je kan er soms de een weghalen en dan komt er weer een ander. Dus het gaat die achterdeur, waarom staat die open? En daar zit dat schuldgevoel, dat gif is dus in zekere zin iets wat je jezelf hebt aangedaan. Als je ontzettend schuldig voelt, wat je natuurlijk wel kan voorstellen bij zo'n leven. Hè? Stel je voor dat die mannen afgeslacht werden door een beslissing van jou, die je vanuit je hart nam. Maar ja, dus dan voel je je heel schuldig. En dat kan op een gegeven moment heel erg zo gaan knagen aan jezelf, dat het je... Ja, gewoon dat je geen zelfliefde meer kunt voelen. En dan, of dat je het gevoel hebt dat je steeds heel veel goed te maken hebt. Ja, en dan kan je natuurlijk die achterdeur openzetten. Dat kan ook in gewoon normale aardse relaties gebeuren. dat je je niet goed kunt begrenzen, maar het kan ook op astraal niveau gebeuren in je slaap, dat je die deur openzet. Omdat je eigenlijk zegt tegen jezelf, dat is het echte gif, ik moet geven, ik moet er zijn, ik ben schuldig, ik ben niet goed. En dat is eigenlijk dat is wat Yeshua wil zeggen, dat oordeel over jezelf niet klopt. En hij zegt ook heel duidelijk, ieder mens en iedere ziel is verantwoordelijk voor zichzelf. Dus je draagt niet de verantwoording voor anderen en voor hun dood. Uiteindelijk stippelt de ziel een eigen levenspad uit. Hij vraagt ook of jij hem kunt voelen, Yeshua.
Ja, ik ken ook wel de warmte voelen tijdens dit gesprek, ja. Maar dat is iets wat ik er wel heb moeten leren.
Ja.
Ik heb natuurlijk geboren bij een moeder met een verschrikkelijk groot schuldgevoel, dus het meeste heb ik al weggewerkt, hoor.
Oh, ja. Je hebt schuldgevoel naar je moeder gehad, of zij had veel schuldgevoel?
Nou, ja. Mijn moeder zelf, die was tamelijk ook gespannen toen ik klein kind was en zo. Dus het was niet de makkelijkste periode. Maar inderdaad, ik heb de grootste moeite om de warmte te voelen van de omgeving op mezelf.
Ja, ja, ja.
Ik moet echt mijn best doen om te voelen dat mensen van me houden.
Ja, Yeshua zegt al, dat moet je jezelf geven, die warmte. En dat je oprecht voelt dat je die verdient, dat je geboorterecht is. En het helpt, zegt hij, om mij te voelen, omdat je in mij ooit heel sterk die liefde hebt herkend.
Oké.
Dus
ja,
als je...
ik voel heel sterk richting
ja.
Dat leven de tijd van Christus, dat interesseert me enorm.
Ja.
Ik denk dat ik ook weet wie ik geweest ben en dat ik er ook een aandeel in gehad heb als Romeinse officier. Dus. Maar ik weet.
Nou, in ieder geval zegt hij heel duidelijk dat het sluiten van die deur naar die astrale entiteit is iets wat je zelf in de hand hebt. En dus de sleutel is zelfliefde en jezelf niet jezelf het waard vinden om liefde te ontvangen. En door Yeshua te voelen, kan dat gewoon heel voelbaar worden. Die warmte die je dan nu ervaart, dat is liefde. En hij zegt eigenlijk, ontvang het. Dat is het enige echte middel om los te komen van die negativiteit. Ja. Ja.
Want ik voel die verbinding inderdaad met de Christus-energie, die wordt steeds sterker, ja.
Ja, mooi, ja.
Zou een hypno-sessie bij jouw man eventueel nog helpen?
Om terug te gaan naar dat specifieke leven.
Ja, ja.
Ja, ik denk eigenlijk dat wel kan helpen, ja. Dat je er heel bewust contact mee maakt. En het ook dan echt energetisch kan afsluiten.
Mm-hmm. Ja, dat zijn er vaak dingen waar je niet bij kan in je onderbewustzijn.
Ja. Ja,
oké. Okay. De warmte voelen met Christus, oké. Okay. Ja.
Ja, oké. Okay, dan laat ik het even hierbij.
Dankjewel.
En wie wil volgen? Ja, Carla.
Of mag ik maar blijven zoeken? Nou, goed. Ja. Ik ben nu op een ander punt dan van tevoren, merk ik, door wat er net al is gezegd. In ieder geval, een patroon is in mijn relatie was dat ik ben blijven hopen op dat Victorine zelfonderzoek deed in relatie tot ons. Dus ik klopte op de deur, maar ze maakte de deur niet open. Maar ik heb het 24 jaar lang gewacht. En daarin, doordat zij het seksueel misbruik uit haar leven werd op mij geprojecteerd. Dus ik werd langzaam de. Ik moest opzij in bed. Er kwamen allemaal overdrachten naar mij. Werd ik ook te agressief in dat ze eraan moest werken? Dat voel ik. Maar ik zie nu dat er hier andere dingen zijn gebeurd die daarmee te maken hebben ook. Ik ben in Duitsland bij een. Ik ging eigenlijk bij een moestuingroep en een wandelgroep en dat heette Sternenraadje. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat het een spirituele. Ik wist niet zo goed de identiteit van die spirituele groep. En in het voorjaar was ik op een vroegingsfest en daar voelde ik me enorm geraakt doordat ik voelde dat er groepsdruk uitgeoefend werd en liefde een eis was of een ideaal en dat mensen gedwongen in een cirkel stonden en moesten zeggen du bist Liebe. Maar ik voelde gewoon de vernauwing en dat het niet ging over liefde voor de waarheid of voor wat zich wil aantonen. Het was een ideaal. En toen moesten we een lied zingen en dan zeiden zij, zing dit. En dan zong iedereen dat. Maar op het einde had je gezongen, wij zijn de nieuwe wereld. Maar we waren niet voorbereid daarop. Dus het voelde heel erg als manipulatie, voor mij althans. Ik heb toen aan de bel getrokken bij iemand die dat leidde. En gezegd, kom je bij me eten? Want ik moet echt iets met je bespreken. En ik werd geweerd. En ik werd steeds meer geweerd door meer mensen. En ik schreef naar de leiding, ik wil graag een gesprek, want ik voel me niet meer veilig. En parallel hieraan, ik ben bijna klaar hoor, parallel hieraan, ik was verliefd geworden op een man, Friedrich. En ik heb op een gegeven moment hem geschreven dat ik verliefd was. En gezegd, neem je tijd, maar haal me uit de droom als het niet wederzijds. Ik heb toen op dat moment, ik vind wat ik nu ga vertellen, daar schaam ik me ook voor. Ik heb op dat moment, iedere ochtend na mijn ochtendmeditatie wordt er een gedicht voorgedragen, heb ik iedere ochtend dat gedicht naar hem gestuurd met daaronder, als je het niet op prijs stelt, moet je het laten weten. Na 48 gedichten stond hier een man van justitie voor de deur, als ik aangeklaagd voor stalking. En ze hebben snel recht toegepast, dus er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden. Ik ben gewoon bereikt op grond van 48 gedichten die ik gestuurd had. En bij Sternenreich, die spirituele vereniging, kreeg ik ineens een brief die naar 350 leden was gegaan dat ik niet lief was, dat ik niet lief was. En dat ik niet paste binnen de idealen van Sternenreich en dat ik uit de club was gezet. Zij hebben ook mij niet gehoord. Dus in beide plekken is geen hoor en wederhoor plaatsgevonden. Dus bij de justitie niet en bij Sternenreich niet. Mm-hmm. En ik werd verwijderd uit alle telegram, waardoor ik ook mijn hele netwerk kwijt was. Dus ik had ook alle correspondenties niet meer. Ik ben echt eruit gegooid, verstoten. En ik heb daarna allemaal sessies gedaan, wel al rondom verstoting, wat ook een stukje al in mijn systeem zit. En wat wel bijzonder is, is dat de wandelgroep waar ik in zat van Sternreich, die hebben overlegd en die zeiden, wij houden van Carla en jij kunt gewoon bij ons wandelen. Maar ook dat voelt heel ambivalent, omdat zij mij toelaten. Maar dan denken ze, ja, waar rook is, is vuur of zo, weet je, ik voel toch dat ik dan die foute Carla ben die dan toch mee mag wandelen.
Ja, en kun je, ik snap die voorbeelden die je noemt, kun je het formuleren tot een vraag? Gaat jouw vraag over het waarom van die uitstoting of afwijzing?
Ja.
Oké.
Okay. En ook omdat ik het nu nog even, omdat ik voel dat het overal energetisch speelt. Ik heb iemand nog niet gezien en we moeten communiceren over een baantje. En ik voel bij die ander ook diezelfde energie van, met Carla moet je oppassen, zoiets.
Oké. Okay. Jij wilt je heel graag verbinden, omdat je verlangt naar een gevoel van eenheid en transcendentie. Er zit een deel in jou wat heel graag wil opstijgen naar de hartsenergie. En daarin, omdat dat verlangen en die gerichtheid heel sterk kan zijn, ga je soms voorbij aan waar andere mensen staan. En ook hun gevoelige punten en hun verdedigingsmechanismen daarin, die worden dan, die zijn niet meer waarneembaar voor jou. En dan voel je je vaak miskend, omdat zij niet reageren op jou. Maar in feite belanden jou, wat jij uitzendt, wordt niet echt ontvangen. Er is eigenlijk geen radar daar aan de andere kant, maar je blijft toch uitzenden. En dat maakt dat er een soort miscommunicatie ontstaat. En dat zij ervaren dat jij over hun grens heen gaat, terwijl jij ervaart dat jij juist wordt klein gemaakt, uitgestoten, afgewezen. En voor jou om hiervan te helen en om wel verbindingen te maken die wederzijds zijn, waarin je jezelf gezien en gehoord voelt, is het heel belangrijk heel goed geaard te zijn en te blijven. En dat wil zeggen dat je ook je eigen angsten en kwetsbaarheden heel duidelijk hebt voor jezelf. Want als je heel sterk uitreikt naar een ander en er komt geen antwoord of er komt een afwijzing, dan is dat heel bezerend, is heel kwetsend. En het is belangrijk om voordat je zoiets doet, eerst je voelspriet als het ware te gebruiken en aan te voelen of iets welkom is. En zodra je ervaart dat er sprake is van wat jij zegt, noemt manipulatie, of dat er druk op je wordt uitgeoefend, dat iets niet authentiek voelt, is het belangrijk om je tijdig terug te trekken. Omdat het vaak dan niet mogelijk is om heel open en kwetsbaar te praten, te communiceren over dingen. Dus aarding is ook begrenzing. Jezelf begrenzen. En dat wil niet zeggen dat je helemaal uit verbinding gaat, maar het wil wel zeggen dat je duidelijk de verbinding met jezelf vasthoudt en voorzichtiger bent in het delen en het uitreiken. Is dat duidelijk?
Ja.
En ik voel
dat het uitreiken ook te maken heeft met mijn geboortetrauma. Dus mijn moeder is afgevoerd zonder mij bij de geboorte. En dus ik kan ook echt een paniek hebben over afwezigheid. En ik ben nu zo in een andere wereld, dat ik niet meer in Frankrijk woon. Want alles is nieuw en dan zoek ik houvast. Dus dat kind wat verlaten is, zoekt houvast en dan ben ik te actief, ja.
Ik voel ook een best wel grote weerstand om te aarden. Omdat je dat, of dat kind in jou, het associeert met onveiligheid. Dus het voelt dan veiliger om een beetje hoger te blijven zitten. Maar dan loop je het risico dat die verbindingen niet, dat het niet aankomt. Maar als je echt gaat zakken, dan kom je inderdaad wel bij angsten terecht die te maken hebben met veiligheid en verlaten worden. Maar het is altijd beter om daar naartoe te gaan dan om te veel omhoog te gaan. Want dan beschadig je jezelf ook door situaties zoals die ontstaan, hè, die je beschrijft.
Ja.
Kon je dat kindje zien in de channeling of voelen?
Ja, ja.
En wat voelde je daarbij?
Die is meer gegrond, ja. En eigenlijk gewoon heel lekker, zit lekker in het spel, lekker in het spelletje.
Ja.
En heeft een soort zoetheid en natuurlijke onmiddellijkheid of zo, ja, in het doen. Ja.
Oké. Oké, dan laat ik het daar even bij. Ja? Oké, wie wil de volgende vraag stellen?
Hallo?
Ja?
Ik ervaar de laatste tijd, de laatste jaren, maar vooral de laatste tijd, een enorme kloof tussen mij en de mensen om me heen. Zowel familie, gezin, vrienden, werk. En dat is altijd wel zo geweest dat ik anders was, een andere kijk op de werkelijkheid heb. En, maar het lijkt nu echt zo extreem dat de kloof gewoon bijna onoverbrugbaar lijkt, voelt. En voorheen had ik nog wel het gevoel van dat ik een bepaalde functie had, van een bepaalde dingen, andere visies te uiten, voorzichtig op discussies met kinderen. Maar de laatste tijd voelt het gewoon niet eens meer mogelijk, omdat het zo extreem ver uit elkaar ligt. Dus ik, ja, eigenlijk zeg ik ook niks meer. Maar ik voel me dan ook nutteloos en vraag echt van, wat is nog het doel van dat ik dingen waarneem die zo anders zijn?
En doe je iets op het gebied van spiritueel, ja, werk of
Nou, niet echt meer, nee. Ik doe wel mee aan bepaalde energetische groepen. Daar bepaald, maar dat is meer voor mezelf en zeg maar werk aan de blauwdruk en zo. Maar meer een soort vergeleide meditaties in een groepsvorm. En dat voelt gewoon, daar voel ik me echt mezelf.
Die geef jij dan, die meditaties? Of die...
Nee, dat doe ik aan mee. Dat is allemaal
Goed
deel 20 jaar.
Oké, want ik vraag het aan Jesja zo, maar ik zie ze heel duidelijk bij jou een hele mooie, ja, soort paarse energie hier bij je hoofd en het keelzakken, dat die heel erg, die zich wil manifesteren. Dus het voor mij suggereert dat er iets uitgedrukt wil worden, wat nu het binnen blijft. Kan je het voorstellen?
Ja, er is wel heel veel, maar ik doe er echt helemaal niks mee, omdat ik gewoon het gevoel heb dat het onbereikbaar is.
Ja.
Ja, dat moet bereikbaar zijn.
Oké. Je bent ontmoedigd geraakt om je eigen stem te laten horen. En daarmee bedoel ik je zielswijsheid uit te spreken. En daarmee anderen te raken. Er zijn verschillende levens van vervolging geweest, waarin je die stem liet horen en er veel geweld op je afkwam, waardoor je teruggetrokken en gereserveerd bent geworden over het laten zien van je licht. En die teruggetrokkenheid, die leidt ertoe dat je heel veel innerlijke wijsheid meedraagt. Zodat je energieveld is daar eigenlijk vol mee. Maar je verbergt het ook. Zoals je zelf al aangeeft. Maar dat het gevoel wat je hebt dat het niet welkom is, dat het niet gezien of gewaardeerd wordt, dat is niet waar. Als je jezelf opener opstelt en echt voelt van binnen dat je heel veel waardevols te geven hebt, aan mensen, dan gaat er ook iets veranderen in die stroom. En die is heel erg welkom. En die wil ook uitgesproken worden. Als je daar zelf toestemming voor geeft, want daar zit een soort knoop of een soort blokkade van, het voelt niet veilig. Je draagt oude pijn mee daarover, die tot voor een aarzeling zorgt. Dus dat is, als je innerlijk geen toestemming geeft, dan lijkt het ook alsof de buitenwereld er niet op zit te wachten. Maar er is wel degelijk heel veel in de buitenwereld die wel wacht op jouw energie. Maar geef het zelf vrij, die stroom. Is dat duidelijk?
Ja. Ja, dankjewel.
Voel je dat innerlijk op een soort, dat op een blokkade stoot of een aarzeling?
Ja, het is vooral dat de laatste tijd dat ik gewoon het gevoel had dat het geen nut had om uit te spreken. En dat is ook de reden dat ik nu bij jou ben, omdat ik me afvroeg of dat wel klopt. En wat je nu zegt, dat geeft me toch weer een gevoel dat het toch, dat mijn leven zin heeft. Of dat ik zin heb, dat ik nut heb, zeg maar. Dat was ik een beetje kwijt, dat gevoel.
Ja, ja. Maar het wil wel naar buiten. Je hebt hele mooie energie, voel ik daar bij hart en derde oog. Gewoon dat soort indigo paars. Ik voel ook echt de drang om te spreken. Maar ja, ik snap wel het dilemma. Want je weet natuurlijk dan waarschijnlijk niet bij de mensen die je nu tegenkomt, waarvan je voelt, die ontvangen het niet. Maar als je het hebt over geleide meditatie volgen, dan denk ik van ja, maar die zou jij moeten geven. Jesha benadrukt dus dat jij zelf dit kan openzetten. Zelf voelen dat het mag. En het heeft ook veel met veiligheid te maken. Er zitten vorige levenservaringen die een gevoel van onveiligheid hebben gecreëerd. Dat herken je?
Ja.
Ja. Daar zit wel een soort barrière waar je er doorheen moet. Maar het kan gewoon echt wel gaan stromen, ja.
Oké.
Erika?
Ja, ik sluit daar een beetje op aan. Ik heb al meer dan een jaar echt een doordringende kou om me heen. En dat niet opvangen met dikke kleren of warm maken van het huis of zo. En ik heb het idee dat die kou mij tegenhoudt om die zielsenergie of die wijsheid of alles wat daarmee samenhangt of wat daarin zit, toe te laten in mijn leven. Om dat te kunnen belichamen. En ik ben daarmee mee bezig geweest. En het voelt ook als angst inderdaad. En af en toe overvalt dat me ook. Dat ik enorm schrik van hele kleine dingen. Die buiten proportie zijn. Ja, ik hoop dat ik daar een beetje inzicht in kan krijgen.
Ja, ik snap het, ja. Jesha, laat mij als eerste een beeld zien van een vorig leven. Wat ik zal beschrijven, ik zie dat je, het is een leven als non. En op het moment dat ik je zie, lig je in een soort bed, in een wat kille ruimte en op je zij. En je kijkt naar een raam waar een soort faal licht doorheen komt. En je voelt dat je hart stokt of zo, dat je hart niet regelmatig klopt. En je hebt ook zo'n ketting in je hand van die, zo'n gebedsketting.
Rozenkrans.
Ja, precies, ja. En je bidt naar, voor het licht, dus je ziet dat licht door het raam naar binnen. Maar je voelt je enorm verkild. Het lijkt ook alsof je dat hartprobleem wat je hebt, dat eigenlijk meer komt door psychische oorzaken. Dan ga ik even in dat leven kijken wat er is gebeurd. En ik zie dan dat je als jonge vrouw met een enorme bezieling in dat klooster terechtkwam. Dat je ook levende boodschappen ontving van Yeshua, van Christus. Dat je een heel sterk verbinding voelde. En je dacht eigenlijk in een soort naïef optimisme van, nou, dan moet ik bij de kerk zijn. Dat draait allemaal om Jezus. Maar toen je daar kwam, voelde echt een soort enthousiasme in je hart. Toen bleek dat er een hele kille energie heerste. Van veel regels, dogma's. En dat je vooral jouw wil, dat je moest buigen daarvoor. Dat je die boodschap van het hart, waar eigenlijk veel blijheid zat, dat die was niet welkom. Je werd eigenlijk juist bestraft daarom. Het ging heel erg om gehoorzaamheid en discipline. Maar jij dacht toch van, ja, maar dit is de plek waar ik heen moet met mijn inspiratie. Dus je legde je daar deels bij neer. Je werd eigenlijk een beetje geïndoctrineerd door die energie, door die autoriteit. En op een gegeven moment, ik zie ook een beeld dat je visioenen had van Christus. Maar dat zij, ja, die mensen daar, zeiden tegen jou dat het allemaal vals was en van de duivel. En dat je ook jezelf moest kastijden, moest slaan met een zweep op je rug, want dat moest uitgedreven worden. Dus het was heel hardvochtig, want je was duidelijk natuurlijk een gevoelige ziel, een gevoelige vrouw. En dat deed echt iets met je. Het was alsof je het hart uit jezelf moest slaan. Je was echt naïef ten aanzien van die donkere energie die er in de katholieke kerk zit. Dat sleepte zich gewoon een aantal jaren voort, waarin je ook steeds meer ging twijfelen aan jezelf, of je dacht dat je gek was of bezeten. En dat eindbeeld van dat je dus op je zij in die kamer ligt, dan niet lang daarna ga je dood. Maar je neemt uit dat leven een heel zwaar gevoel mee. En ook die kilheid. Ik vraag dat nu even rechtstreeks aan Yeshua. Wat is dat, die kou? En zegt dat dat is van niet erkend worden om je hartsenergie. Dus het hartsenergie is het meest zuivere deel van jezelf. Daarin, waarin je juist je verbonden voelt met anderen. En als dat wordt, en als ziel wil je daarop richten. Dat zei je eigenlijk in je introductie van vandaag eigenlijk ook al. Dat voor jou het belangrijkste is. Als je daarin zo sterk wordt ontmoedigd en afgewezen, is dat buitengewoon verkillend. En Yeshua zegt dat het helpt om je te verbinden met dat vorige leven. Als je je kunt voorstellen dat die non, dat is een zielsdeel van jou, daar ligt in dat bed. Dat je haar, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat je haar opkomt halen. En dat je haar vertelt dat zij weg mag uit die omgeving. Dat ze daar helemaal niet thuis hoort. Kan je daar iets bij voorstellen?
Ja.
Lukt dat? Kun je haar zien en voelen?
Ja, helemaal. Ik heb het nog nooit gehoord, dit verhaal, maar het klopt helemaal. En ook die kilte, maar dat is ook een stukje wat in mij leeft. Dat rigide stuk.
Ja. Yeshua zegt dat er toen is een soort zelftwijfel gecreëerd in jou. En dat werkt als een soort geesel. Dat is geen fysieke geesel, maar een innerlijke geesel. Waarbij je telkens jezelf berispt of bestraft. streng bent. En dat is de energie die je hebt geabsorbeerd. Die is niet van jou. Maar je zit inmiddels dan, dat gebeurt in dat soort situaties, dat je het helemaal opslurpt. En daarvan zegt hij echt heel erg van, ja, dat moet eruit. Het heeft niets met het hart te maken.
Nee, dat voel ik ook. En ik heb ook wel eens een beeld gehad dat ik ingevroren was in een soort kubus. En daar zat ik op een stoel en ik kon wel naar buiten kijken, want het was doorzichtig ijs, om het zo maar te zeggen. Maar een hele groot, echt een enorme ijsblok om mij heen.
Ja, ja.
En die was van binnenuit aan het smelten, op de plek waar mijn hart zat.
Ja, ja, ja.
Daar was het aan het smelten, maar als ik dan bij wijze van spreken helemaal moet wachten tot het van daaruit ontdooid is, dan ben ik nog niet klaar, om het zo maar te zeggen.
Ja, nee. Nou, ja, in dit beeld zie ik, ik zie jou zeg maar in dat ijsblok, dan voel ik jouw hart. En dan zie ik het zachte roze energie. Maar om met die zachte roze energie dat ijs te smelten, dat duurt heel lang. En als ik me op Yeshua afstem, dan voel ik echt een heel vlammend rood. Dat is ook de energie van, ja, basta. Gewoon, wat een onzin. Gewoon die kerk en wat jou weer. Het is een soort felheid. Zo van, ja, dat ga ik me toch niet aan laten praten. Die kleinheid, dat jezelf vernederen. Dus ik voel daarin meer een soort vurige iets. Want dat je dat ook mag toe-eigenen. Dat is meer van, dat iets met een zwaard dat ijs gewoon openbreekt. Ja, dus, het is allemaal een beeld voor iets innerlijks.
Ja, dat klopt ook. Ja. Ik vind het zo prachtig dat je dat zegt. Want heel mijn lijf, dat brandt letterlijk.
Oh ja, ja, ja.
Ik heb overal brandende pijn. En je had het net over, met die channeling, over je handen en je voeten. En dat is juist wat heel erg veel pijn doet en brandt en doet. En dat rode, dat heb ik ook wel de hele tijd. Dat werkt in mij. Als ik tekeningen maak, dan is dat rood en vurig en heel scherp. Maar dat is weer net die andere kant van dat hele zachte.
Ja, maar dat vuur wil eruit. Dat is ook heel frappant dat je dan zegt, ik heb brandende pijn, terwijl je het ook heel koud hebt. Hè?
Ja, maar dat is zo raar. En ook als ik dan vraag, bijvoorbeeld als die voeten zo zeer doen, en dan is dat niet zielig of zo, maar dan zeggen ze, ja, we branden van verlangen.
Ja.
Want we willen dansen, we willen de wereld in. En,
ja. Dus het gaat echt om jezelf toestemming geven tegen die oude boodschap in te gaan. En ook, net kwam het ook even bij Cornelis naar voren om te voelen, ik ben het waard.
Want het is, maar dat is al helemaal, dat gevoel. Kennelijk zit dat er nog tussen om het ook echt in mijn lijf toe te laten.
Ja.
Het is het lijf wat nu op het moment meegenomen moet worden of zo.
Ja, het geeft ook gewoon een signaal natuurlijk. Dat er een brandend verlangen is, maar ook een angst en een zelftwijfel. Maar ik voel bij Yeshua echt een soort boodschap van, ja, hak de knoop door. Gewoon maak jezelf. Nu, als je dat leven herkent, kun je ook zelf mee in contact gaan en haar bevrijden uit die kille omgeving.
Ja, want jij had het ook over dat babytje.
Ja.
En toen kwam dat bij mij ook in, want ik zie dan ook een Christuskind. Ik zag de ogen van mij een Christuskind. Heel onschuldig. En die zei tegen mij, vertrouw mij, laat mij zijn wie ik ben. En blijf mij omringen met vertrouwen, heb geduld met mij.
Wat mooi, ja. Ja, dat is
en
wel.
Dat is zo, ik vind dat zo moeilijk. Wat jij zegt, het zit zo in me ook dat vuur te leven.
Ja.
Juist heel erg. En dat lijkt wel het tegenovergestelde van wat ik altijd geweest ben. Maar als ik daar dan voor ga, of dat ik zo ver ben dat dat voelt, bijvoorbeeld van dat helemaal klopt, dat die voet tegen mij, zeker bij wijze van spreken, van ja, we branden van verlangen om te zijn, om te dansen, om het leven
ja.
te leven. Ja, dan gebeurt er weer iets waardoor er, ja, of dat ik mezelf daarin beperk, in verband met angst of zo, ik weet het niet. Ik heb ook het idee dat dat iets heel moois is, wat ja, op een of andere manier beschermd mag worden, maar dat dat nu naar buiten wil, dat nu ja. ook de tijd is om naar buiten te kunnen.
Ja, en ik denk ook dat het leven je die mogelijkheden geeft. En ik kan het, in ieder geval als ik vanuit mezelf, want ik herken veel van wat je zegt, dus ook dus het vuur om ja, ook het spirituele vuur om jezelf uit te drukken, maar tegelijkertijd angst en terughoudendheid en zelftwijfel. Ik herken zelf ook de kou. Maar het is een proces. Je kan natuurlijk niet in één keer die oude zelfveroordeling wegkappen. Maar er zijn steeds wel kansen die je krijgt om jezelf toch te laten zien of het vuur te laten stromen. En dan heb je vaak ook allerlei angst bij. Ik had altijd heel veel angst bijvoorbeeld om channelings te doen. En nog steeds wel, maar het wordt wel steeds minder. Maar een enorme weerstand om daar doorheen te breken. Dus dat is gewoon, ja, dat is best zwaar. Maar het is wel, als je maar steeds een stapje zet.
Ik heb wel het idee inderdaad dat het gaat niet terug. Het gaat wel echt.
Ja, ja, ja. Oké.
Okay. Dus gewoon maar doorgaan, om het zo maar te zeggen.
Ja, maar het is
wel dat rode vuur wat meer toe te laten.
Ja, dat, zeker, ja. Oké, laten we even gaan pauzeren. Dat ik 20 over 11 weer verder gaan. Oké. Okay.